De moderne media stellen mij in staat om mezelf even voor te stellen en zomaar even bij u binnen te lopen. En dat wil ik op dit moment doen. Degene die tot u spreekt, dat is Dick Langenkel. Ik ben van oudsher gereformeerd predikant, later legerpredikant geweest. Sommigen kennen mijn naam omdat ik veel samengewerkt heb met Henk Binnendijk in mannenconferenties. En er is een boek verschenen van mijn hand onder de titel Leven wij in de dagen van Noach? En dat boek wil ik graag wat dichter bij u brengen en onder uw aandacht. Als de profetie voor u niets anders is dan toekomstvoorspelling, dan loopt u en ik en ieder die dit standpunt huldigt dat gevaar dat je de profetie gaat plaatsen in de tijd. Want je kunt alleen de toekomst voorspellen als je daar een tijd aan bindt. En dat hebben we in de afgelopen 70 jaar vele malen gezien. Allerlei tijdstippen zijn aangeduid voor de vervulling van de profetie. En velen van ons weten nog hoe het gegaan is in de jaren 90, toen we naar het jaar 2000 leefden. Aan alle kanten werd er gezegd, ja, we verwachten Jezus komst voor het jaar 2000. We verwachten Jezus komst op het jaar 2000. En dat waren toch niet de meest eenvoudige en niet de minst geringe mensen die dat soort uitspraken deden. Maar dan ga je nog steeds uit van het feit dat de profetie een soort toekomstvoorspelling is. En dat is het niet. De profetie is de herhaling van het verleden. En als het de herhaling is van het verleden, dan kan dat zich meerdere keren herhalen. En daardoor heeft God het onmogelijk gemaakt om de profetie te plaatsen in de tijd. En dat wisten de profeten in het Oude Testament ook al. En daarom spraken de profeten bijna altijd in de tegenwoordige tijd. Als u de bekende profetie leest uit Jesaja 9, die we allemaal van de kerstdagen kennen, dan staat daar, want een kind is ons geboren. Niet een kind zal ons geboren worden, toekomende tijd. Nee, een kind is ons geboren. En iedereen vroeg aan Jesaja, waar is dat kind? En hij wist het niet. Hij kon het niet vertellen. En misschien dat het sloeg op de geboorte van Josia, maar dan kloppen die namen niet. Want je kan van een gewoon mensenkind niet zeggen, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Die eeuwigheidsnamen passen niet op een mensenkind. Dus iedereen wist dat er iets aan de hand was, maar men kon het niet plaatsen in de tijd. En Petrus heeft dat later opgepakt in zijn eerste brief, door heel duidelijk te zeggen, het profetisch woord is ongelooflijk belangrijk. Het is als een lamp die schijnt op een donkere plaats. Maar hij zei tegelijkertijd, de profeten wisten niet op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Nou, als zij het niet in de tijd konden plaatsen, moeten wij het ook niet proberen. Nu lopen we meteen tegen een probleem aan, want ik kan het natuurlijk wel heel mooi zeggen, dat heb ik ook in mijn boek geschreven en uiteraard in mijn boek goed onderbouwd. Dus ik hoop dat u het boek ook in zijn geheel wil lezen. Als de profetie alleen maar de herhaling is van het verleden, dan zou dat betekenen dat de wereldgeschiedenis en de Bijbelse geschiedenis zoiets is als een kat die achter de straat loopt te rennen. Hij komt geen stap vooruit, hij draait alleen maar rondjes. Steeds weer de herhaling van het verleden. Zoiets suggereert bijvoorbeeld de prediker, die roept alles is ijdelheid en alles wat geweest is komt weer terug. Ja, op die manier komen we geen stap verder. Maar ook dat wisten de profeten in het Oude Testament en ook dat wist Jezus. Want de profetie is niet alleen herhaling van het verleden, de profetie is ook uitbreiding, verheviging en het leidt naar de voltooiing. En de voltooiing is de vervulling. Het is dus een proces wat we niet in de tijd kunnen plaatsen. Paulus begreep dat ook heel goed en die heeft dat in een ander beeld gegoten. En die nam het beeld van de geboorte van een kind. Waar je precies hetzelfde in ziet. Hij zei, de geschiedenis voltrekt zich als de weeën van een zwangere vrouw. Dat is herhaling. Maar dat is ook verheviging. En uiteindelijk komt die perswee en dan komt de vervulling en wordt het nieuwe leven geboren. En breekt er een nieuwe tijd aan. Dus Paulus heeft dat in Romeinen 8, datzelfde thema overgenomen van Jezus. De profetie is de herhaling van het verleden. Maar dat niet alleen. Het is ook uitbreiding, verheviging en uiteindelijk loopt het naar de vervulling. Ik wil u even te kort één voorbeeldje geven, gewoon dat tot nadenken stemt. Een van de tekenen der tijden die we steeds weer tegenkomen, ook in de prediking, oorlogen en geruchten van oorlogen. Ja, en dan zit je in de kerk en dan denk je, ja, het is altijd al zo geweest. Nee, het is niet altijd zo geweest. Want de oorlogen zijn begonnen als oorlogen tussen stadstaatjes. Denk maar aan Sodom en Gomorra. Daardoor werden het oorlogen tussen gebiedsdelen. En toen werden het oorlogen tussen landen. En toen werden het oorlogen tussen werelddelen. En in de vorige eeuw hebben we twee vreselijke, complete wereldoorlogen gehad. Dat is de uitbreiding. Maar het is ook verheviging, want de eerste oorlogen begonnen met speren. Maar de laatste eindigde met twee atoombommen op Hiroshima. En dan ziet u, het is niet alleen uitbreiding, het is ook verheviging. En dat is precies wat de profetie ons wil leren. En dat maakt het onmogelijk om de profetie in de tijd te plaatsen en aan data te binden. Want ik kan wel denken, op grond van mijn bezoek aan de Ark, ik kan wel denken, op grond van mijn kennis van de Bijbel, dat we nu in de dagen van Noach leven. En het lijkt er alle kanten op. Maar het kan weer voorbij gaan. En er kan weer een herhaling van komen in de toekomst. Dat weten we niet. En daarom is het zo belangrijk dat we altijd weer alert zijn op wat het woord van God zegt. Maar dat woord van God niet binden aan bepaalde tijd. Want dan gaan we er missen. Het opvallende is dat als Jezus in Matteüs 24 zijn discipelen onderwijst, dan zegt hij, voor mijn wederkomst zal de dagen van Noach zich weer herhalen. De dagen van Noach, let daarop. Je moet in Genesis, hij verwijst daar natuurlijk mee naar Genesis, je moet in Genesis onderscheid maken tussen de tijd van Noach en de dagen van Noach. De tijd van Noach loopt in Genesis van hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 7. En dat is de tijd waarin hij en zijn gezin en zijn tijdgenoten hebben geleefd. En heel fragmentarisch en heel kort wordt ons daar een indruk van gegeven. De dagen van Noach is iets heel anders. De dagen van Noach zijn het slot van de tijd van Noach. De tijd van Noach heeft globaal 2000 jaar geduurd. En de dagen van Noach zijn het slot daarvan. En God geeft precies aan hoe lang die dagen zullen zijn. 120 jaar. God zegt dus tegen Noach. Noach, ik ben vastbesloten om nu het oordeel te voltrekken. De mensheid heeft zich volkomen misdragen. Maar ik geef ze tegelijkertijd nog 120 jaar. Voor bezinning. Maar het gaat wel gebeuren. En in die 120 jaar wil ik jou gebruiken om een teken op te richten. Zodat niemand later kan zeggen, ik heb het niet geweten. Dus Noach heeft in de dagen van Noach die ark mogen bouwen. Dat was dus een beperkte tijd. En zo mogen wij dus ook voor de toekomst verwachten dat als Jezus terugkomt, dus de dagen van Noach zullen herhalen, dat we dus eigenlijk mogen verwachten dat er een periode zal zijn van 120 jaar voor de wederkomst van Jezus Christus. En in die 120 jaar heeft God zijn besluit al genomen om opnieuw de mensheid te oordelen, om de wereld klaar te maken voor de komst van zijn zoon, om de zonde en tot rijpheid te laten komen en alle profetieën te vervullen. Als het zo is dat voor de wederkomst van Christus de dagen van Noach zich zullen herhalen, dan zullen niet alleen de tekenen der tijden uit Genesis zich herhalen, maar dan moeten die dagen ook voldoen aan het feit dat God tegen Noach zei, ik wil dat er een teken is waar niemand omheen kan. Dat teken was de ark. Er waren eigenlijk twee tekenen. Het eerste teken was een verticaal teken. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Hij wordt rechtvaardig genoemd. En de tweede die rechtvaardig wordt genoemd was Noach. Die wordt niet van de aarde weggenomen, maar die krijgt de opdracht om een ark te bouwen, om door dat oordeel van God heen geleid te worden en de stamvader te worden van een nieuw begin. Als die tijd zich zal herhalen voor de wederkomst van Christus, dan zou er dus eigenlijk een ark moeten zijn en een hemelservaring. Over die hemelservaring is onder de evangelische christenen genoeg bekend, want dat noemen ze de opname der gemeente. Ik laat dat hier rusten. Als u het weet, u wel leest u mijn boek maar. Maar die ark, dat wordt een stuk moeilijker. Hoe komen we aan die ark? Nou, veel mensen zien niks. Ik zie wel wat. Ik zie in elk geval dat er een replica is gebouwd. En na die replica heeft Johan Huibers het origineel nagebouwd. En die hebben we kunnen bekijken in Dordrecht. En dat komt er een beetje neer op een mammoetteken op het droge. Nou, dat is toch een aardig teken. Dat roept toch wel enige bezinning op. Maar ook in geestelijk opzicht wordt er aan een ark gewerkt. En dan moeten we kijken naar de staat Israël. De staat Israël is nooit veilig geweest. Hij heeft nooit een veilige woonplaats gehad. En de betekenis van het woord ark is veilige woonplaats. En op 15 mei 1948 gebeurde er een wonder, wat niemand had gedacht. Het is jammer dat Hitler dat niet heeft mee kunnen maken, want het had een klap in zijn gezicht geweest, zo hard. Maar in de geestelijke wereld zult hij die dreun ongetwijfeld gevoeld hebben. Want toen gebeurde wat niemand voor mogelijk had gehouden. Zelfs de kerkelijke christenheid niet. In één dag werd de staat Israël gesticht. En die bestaat nu al 70 jaar. En er wordt daar al 70 jaar op een stukje land dat van God is, een veilige woonplaats gebouwd voor het volk Israël. En dat kan wel eens het grote teken zijn. Want alle neuzen op dit moment, na 70 jaar, wijzen naar Jeruzalem. Iedereen in de wereld weet van Jeruzalem. Iedereen in de wereld weet van het volk Israël. Positief of negatief. Iedereen bemoeit zich ermee. Het is elk jaar, ik weet niet hoeveel keer, aan de orde in de Verenigde Naties. Er is geen land dat zo in de belangstelling staat. Er is niemand die kan zeggen aan het eind van de geschiedenis, we hebben dat niet geweten. En daarom denk ik dat de staat Israël de verborgen ark is die nu gebouwd wordt ter voorbereiding van de komst van Jezus Christus, om een veilige woonplaats te zijn. Ik heb niet voor niets, dat heb ik al uitgelegd in mijn opvatting over de profetie. De profetie is tijdloos. De profetie is de herhaling van het verleden. Dat betekent dat we de profetieën nooit in de tijd kunnen plaatsen. Daarom heb ik het hele boek vragend geschreven. Ook over die ark, ook over de tekenen der tijden, ook over wat we lezen in Genesis en zich herhaalt, mogelijk in het heden of misschien nog in de toekomst. Dat weten we niet, maar ik heb het hele boek vragenderwijs geschreven. Om twee redenen. Omdat ik de profetie niet in de tijd kan plaatsen en omdat ik hoop dat u niet naar mij luistert, dat u niet een mens navolgt, maar dat u doet als de christenen in Berea, die Paulus een heel aardige vent vonden, die goed onderwijs kon geven. Maar zeiden, beste Paulus, we gaan naar mij naar huis. We gaan de Bijbel zelf bestuderen om te kijken of al deze dingen echt zijn.